Ja, dan bij ons hier in de studio, de jonge mensen waarvan reeds sprake in de voorafgaandelijke informatiespot en in het artikel in Vrij Maldegem. Wij hebben het opzettelijk allemaal een klein beetje vaag gehouden om de interesse nog meer te wekken, want wat jullie vandaag gaan uit de doeken doen is toch wel een niet-alledaags verschijnsel, mogen wij stellen. Misschien kunnen jullie je even voorstellen, jullie zijn met twee, maar eigenlijk zijn jullie met vier dus. En jou om ook de andere mensen dan toch op die manier in het gesprek een beetje te betrekken. Wie ben jij, Philippe?
Stefan. Ja. Ik ben Stefan, ik ben uit Knesselaren. We zijn dus met vier mensen. Dus wij hebben dus een, wij zijn samen onder een naam, Ficastimo. Dat is een samenvoeging van de beginletters van de namen van de vier mensen die naar Zaïre gaan. De F-I is van Philippe, die is uit Brugge. De K-A is Katrien, die is uit Gistel. De S-T is Stefan, die is uit Knesselaren. En de M-O is Moentje en die is uit Brugge.
En Moentje die zit hier ook bij ons. Dus Stefan en Moentje, de eerste en de laatste twee van Ficastimo. Goed, een eigenaardige naam, Ficastimo. We hebben ook al gehoord Zaïre. Jullie gaan dus naar Zaïre. Misschien kun je Stefan of Moentje eens bondig uitleggen wat jullie daar eigenlijk gaan doen. Wordt dat een plezierreis, een trek door het grote Weidse land, de voormalige kolonie, of gaan jullie daar met andere bedoelingen naartoe?
Wel, wij gaan eigenlijk hoofdzakelijk naar Zaïre om daar dus medische hulp te bieden. Dus het is zeker geen plezierreis voor ons. En ook gaan wij daarheen omdat wij verpleegkunde studeren en een interesse hadden om iets meer te weten over de ziekten daarginds.
Er komt daar uiteraard heel wat bij kijken. Dat gaan we, of daar gaan we later nog veelvuldig op ingaan. Zaïre, dat is, dacht ik, een immens land in vergelijking met ons kleine België. Ik kan mij best voorstellen dat je daar een bepaalde plaats hebt uitgepikt.
Dus we gaan naar Zaïre. Daar bevindt zich een centrum medicaal, Kisantu of Simiki. De volledige naam is dus Simiki Ikinci Kisantu. Kisantu is gelegen op een hoogvlakte ongeveer halverwege de hoofdstad Kinshasa en de havenstad Matadi aan de monding van de Zaïre-stroom. Kisantu is een bisschoppelijke residentie en behoort burgerlijk tot het territorium Inkisi. Aldus genaamd naar de rivier Inkisi, die dit gebied beïnvloedt.
Misschien als ik even mag vragen, maar wel wat jou betreft, juffrouw, iets dichter bij de micro te spreken. Want dames die hebben meestal een zachte stem. Misschien meer dan dat ook, maar we gooien het voorlopig bij de stem. De plaats, die kennen we dus al. Wat jullie er juist gaan doen, dat hebben we ook al vaak opgevangen, namelijk medische hulp bieden. Ook een beetje in samenwerking of in navolging dan van jullie studies. Jullie volgen dus alle vier verpleegkunde in Brugge.
Ja.
In Brugge, hè, dat heb ik goed opgevangen. En jullie gaan dus naar een bepaalde plaats, een bepaald hospitaal, geloof ik. En is dat hospitaal in iets speciaals gespecialiseerd, of is dat een algemeen hospitaal?
Wel, dat hospitaal bevat talrijke diensten, zoals de interne dienst voor mannen en vrouwen. Dan heb je dan nog de orthopedie, de heelkunde, de... Nog enkele verschillende... De operatiezalen, labo's, stele plaatsen, radiografie.
Stefan, dat klinkt allemaal wel een beetje naar... het klinkt zoals hier in onze gewesten. Al die afdelingen, dat komt bij onze ziekenhuizen ook voor. Mag men zich dan inbeelden, of mag men dan stellen dat een ziekenhuis in Zaïre, of laat ons zeggen in de derde wereld, per definitie gelijk is aan een ziekenhuis hier?
Nee, dat mag men zeker niet doen door het feit dat dit een andere streek is. Dus de mensen zijn daar niet zo steriel als hier. Dus de bepaalde zorgen zijn dan wel anders dan hier. Dus men moet sterieler gaan werken. Dus de mensen dus eigenlijk begeleiden tot het steriel werken, het steriel verzorgen van zichzelf. Dus een volledige aanpassing dus qua voeding, dus overvoeding en dergelijke meer. De mensen moeten daar een enorme aanpassing voor hebben.
Om het gesprek dan toch te kaderen in het geheel... En om ook begrijpelijker te maken wat jullie daar eigenlijk gaan doen, kunnen we misschien even het ziekenhuis situeren in de totale streek ginds. Dus we weten al, we zijn daar niet ver af van de kust zeker. Als dat niet ver van Kinshasa is, dan denk ik dat dat niet zo ver van de kust is. Wij zitten in Midden-Afrika. Hoe ziet dat daaruit, gids? Heb je daar al enige informatie over? Wat je daar zult te zien krijgen, hoe de mensen daar leven, hoe de levensomstandigheden daar zijn?
Ja, gezien hebben we dat daar eigenlijk nog niet, maar dat komt wel. Maar dus, zoals ik al zei, om nog eens op de vorige vraag terug te komen, dus de ziekten daarin zijn eigenlijk enorm klimaatgebonden. Dus bijvoorbeeld in het regenseizoen gaat men vooral veel brandwonden hebben door het feit dat de mensen dus een vuurtje gaan maken en zich daaraan verbranden. En in de zomer, tijdens de oogst, als men dus vruchten gaat plukken, dus uit de boom vallen, en dus komt men terecht in de orthopedische afdeling. Uh-huh. En de streek ligt dus niet ver van zee. Dus dat wil zeggen dat het daar zeer warm is, uiteraard. En daar dus eigenlijk een enorme aanpassing zal zijn voor ons dus, om daarin dus die aanpassing te nemen eigenlijk.
En de mensen, hoe leven die gewoon? Heb je daar een voorstelling van?
De mensen die leven daar heel anders als wij, dus in het begin als wij dat zullen toekomen, voor hen is een blanke nu een vreemdeling. Vroeger was dat juist omgekeerd, een blanke was een hoog persoon door het feit dat hij blank was. Maar nu is een blanke een vreemdeling en hebben zij dus een enorme aanpassing nodig om zich te kunnen aanpassen aan de blanke. Want de eerste twee dagen, zoals ons verteld werd, zullen ze ons gewoonweg niet aanvaarden, maar na een tijdje, als ze dus eigenlijk zien dat we dus komen ben, dus we gekomen zijn om dus hun medische hulp te dienen, om hen te helpen eigenlijk, zullen ze dan toch aanvaarden en toch proberen leven met ons.
Stefan Moentje, de luisteraars kunnen zich misschien de vraag stellen of jullie niet op een avontuurtje uit zijn. Het is te zeggen als jonge mensen die toch iets meer willen in deze tijd, maar ik dacht dat jullie toch wel daarop goed zijn voorbereid. Het is te zeggen, in samenwerking of in contact toch, alleszins met bepaalde orden, een zusterorde heb ik begrepen.
Ja.
Misschien kun je daar iets over vertellen?
Dus we staan in contact met een zuster die daar 7 jaar verbleven heeft. En ook, we schrijven ook 4 brieven naar de post waar we gaan. We krijgen ook brieven terug, dus er is contact onderin. We krijgen ook informatie van daar, wat we moeten meedoen. En onze voorbereiding.
De hulp die jullie daar gaan bieden is ook in blijvende samenwerking met de mensen die daar al aanwezig zijn.
Ja, dus wij krijgen instructies van de zusters die daar aanwezig zijn in het klooster.
Uh-huh. Je hebt ook al iets vermeld, jullie gaan dingen meenemen. Ik gooi misschien het programma of het schema ietsjes doorheen, sorry daarvoor. Maar wat gaan jullie juist meenemen en voor wat moet dat dan gaan dienen?
Wel, wij hebben dus al enkele acties op touw gezet en dit is namelijk in Hestel. Deze mensen hebben daar in samenwerking met het Jeugdrode Kruis, dus medicatie, oude kleren, geldelijke steun, zeep en noem maar op. Dus die we dus allemaal sorteren, controleren, zoals bij medicatie, dus kijken als de vervaldatum nog niet verstreken is. En oude lakens. Bij die oude lakens komt er heel wat bij kijken door het feit dat we daar verbanden van maken. Armverbanden, beenverbanden, noem maar op. Dus die lakens moeten versneden worden, die worden daarna gestreken en worden dan in folium gestoken om dus steriel te houden.
Het is dus een hele organisatie die veel voorbereiding nodig heeft. Misschien kunnen we daar nog iets meer over vertellen, over die voorbereiding. Jullie zijn hier ook al in september eens geweest bij Saturnus over dat project sprekende. Jullie zijn dus al een tijdje bezig met die voorbereiding. Wat behelst dat allemaal?
Wij komen regelmatig bijeen om alle voor die verbanden ook te snijden en dan moet je strijken voor steriel. Dus dat vraagt veel werk, ook voor dus de medicatie te sorteren. En ook dus ons project dat we opzetten moet dan al bespreken en dat vraagt wel veel tijd.
Mm-hmm. Vrienden, wij gooien zomaar een aantal vragen lucraak in het midden. En wat mij nu in het hoofd opkomt, dat is het volgende. Jullie gaan dus naar Zaïre om daar hulp te gaan bieden. Men kan zich dan afvragen, is dat wel nodig? Hebben ze daar geen mensen genoeg in Zaïre? Zijn er daar niet genoeg verplegenden, zijn er daar niet genoeg dokters, dat er eigenlijk nog hulp van hier naar ginder moet gaan? Dus hulp in de zin van personeel.
Ja, personeel is daar wel zeker tekort door het feit dat ze daar, ja, steeds, dat er daar dus eigenlijk veel mensen zijn, dus enorme grote ziekten, zware ziekten. Dus die mensen vragen enorm veel verzorging. En als men daar maar in een kliniek staat met 10 personen of zo meer, dan is het soms onmogelijk om de mensen altijd hun nodige aandacht te geven en de nodige zorgen toe te dienen voor kwestie verzorging.
En jullie taak zal er dan in bestaan om verzorging te gaan bieden?
Ja, we gaan dus verzorgen onder begeleiding. Ik zeg wel onder begeleiding van zuster.
En waaraan denk je dan als je zegt verzorging? Wat kan het allemaal zijn, Ginder?
Dus bijvoorbeeld iemand zal op orthopedie staan. Dat is dan gewoon de breuken verzorgen. De mensen dus wassen, leren hygiënisch zijn en dergelijke meer.
En verder, heb je nog ideeën over wat je Ginder gaat doen?
Nou ja, hoofdzakelijk verzorgen dus eigenlijk.
Mm-hmm. Je hebt ook iets gezegd in het voorbereidend gesprek over dan toch wel een meer pedagogische taak die jullie daar zouden kunnen hebben. Ik bedoel daarmee dat mensen misschien niet altijd weten, mensen hinder dan toch, hoe zij moeten omgaan met medicamenten. Dat zij bijvoorbeeld een bepaald medicijn, laat ons maar zeggen, de hele dag door zouden nemen, waar het in feite maar één keer daags mag. Ook daar kun je misschien een handje in toesteken om iets bij te brengen. Is dat zo?
Ja, dat is in feite is dat zo, omdat de mensen kennen daar gewoon geen dosering. Zoals wij hier hebben, als wij dus naar de arts gaan en we krijgen medicatie, dan staat er op 3x1 daags. Maar tegen iemand uit Zaire moet u dat niet zeggen, want die mensen kennen gewoon geen dosering. Als zij pijn hebben, gaan ze even goed hun medicijn nemen. Terwijl dat ze maar één of een bepaald aantal keren per dag mogen medicijn nemen. Dus ze hebben geen, ze kennen geen grenzen. Dus bijvoorbeeld bij voeding. Dus dat moet aangeleerd worden, dus geleidelijk aan, bij mensen die malaria hebben. Dus de eerste dag misschien 1 kopje rijst, maar dan de tweede dag 2. En dan zo stelselmatig opbouwen totdat men het normale niveau bereikt heeft.
Dus malaria, vermeldt u daar, dat is nog altijd, dacht ik, een ziekte die veelvuldig in die streken voorkomt. Kun je daar iets meer over vertellen?
Dus malaria dus komt regelmatig voor. De tekenen daarvan zijn hoge koortsen vooral. Meestal heeft dat noodlottige afloop en althans heeft blijvende letsels. Dus de oorzaak van de vele ziekten zijn ook is door de wormen, door gebrek aan lichaamshygiëne en door onvoldoende gereinigd rauw voedsel te eten. Dus we weten niet dat het voedsel gewassen moet worden en zo. Ook door het drinken van besmet water die ziekte veroorzaakt dus. En meestal wassen ze zich en koken, dus wassen zich en koken ze in hetzelfde water. Dus het kan niet van hygiëne.
Misschien straks nog iets meer over die verschillende ziektes die dan nog altijd woeden. Maar toch misschien eerst een intermezzo met muziek. En het is Walter de Buk die de micro's of het aandacht naar zich richt. En dat was Walter de Buk. En we waren een beetje bij een luguber onderwerp beland, namelijk over de ziektes die daar in het verre Zaïre nog altijd voortwoeden. We hebben al malaria vermeld. Er is er ook een andere ziekte gevallen, tuberculose. En nog veel meer andere misschien, ik weet het niet. Wat is jullie visie daarover?
Well, kijk, zo hebben we dat bijvoorbeeld ook, kwashiorkor. Kwashiorkor is een typische ziekte voor ontwikkelingslanden. Die ziekte wordt er veroorzaakt door ondervoeding. De tekenen zijn opgezwollen buik, uitgemergelde ledematen, grijze gelaatskleur en is vooral gekenmerkt door hun haar die roes uitslaat. Zo treedt er ook een afwezigheid op van energie. Bij hun aankomst zijn ze zo verzwakt dat men met voedsel uiterst voorzichtig moet zijn, omdat er een indigestie of zelfs dodelijke gevolgen kan veroorzaakt worden. Hoe erger de ondervoeding, hoe voorzichtiger men moet zijn met het geven van voedsel. Dus niet beginnen met 2 koppen rijst, nee, 1 lepel rijst, morgen 2 lepels en zo stelselmatig opbouwen. Het is noodzakelijk steeds de juiste dosering van zowel voedsel, water, medicijnen toe te dienen.
Okay. Stefan, ben jij niet bang dat jij ook met eventueel een dergelijke tropische ziekte terug hier naar Kneslaren zal komen? Hoe ga je daar tegen verweren, tegen al die mogelijke ziekten? Hoe zit dat met die inentingen dus?
Wel, voordat wij vertrekken, moeten wij dus bepaalde injecties hebben. Dus die officieel moeten gebeuren. Dus dat zal waarschijnlijk een van deze tijd gebeuren. Dan moeten wij ook nog medicatie nemen. Dus dat is kinine. Dus om dus eigenlijk bepaalde ziekten niet te kunnen krijgen. Maar we hopen natuurlijk dat we ze niet krijgen.
Daar moet
dat
je kan. Voorhand mee beginnen met die medicijnen.
Daar moeten we op voorhand mee beginnen. Zodanig dat wij die stoffen in ons lichaam hebben. En dus immuun worden tegen de ziekte.
Patrick, ik zag ook jou wel angstig naar beneden kijken. En je hebt ook, mondje de mond gesnoerd, want zij had nog veel meer willen zeggen over die ziektes.
Dus lepra of melaatsheid komt er ook zeer veel voor. Dus een verrotting van de ledematen en de lichaamsdelen. Dit wordt ook veroorzaakt door ondervoeding, dus weer een typische ziekte voor ontwikkelingslanden. Maar er is wel een leprosorie in Kinshasa, dus de hoofdstad van Zaïre. Kisanto ligt zowat in het midden en als er dergelijke gevallen binnenkomen, moet men ze doorsturen naar de leprosorie, dus die dus in de hoofdstad gelegen is. Maar misschien zal er met de tijd een lepravleugel bijgezet kunnen worden. En we hopen ook deze te steunen.
Mm-hmm. En Stefan, die had nog zo'n kanjer.
Ja, de volgende kanjer, dat zijn de zweren die daarvoor komen. Er zijn daar veel tropische zweren en verzweringen, veroorzaakt door insectenbeten, door het niet verzorgen of zelfs door verkeerd verzorgde verwondingen. De ziekten zijn zeer klimaatgebonden. Bijvoorbeeld in het regenseizoen kom je meestal brandwonden tegen. De inwoners komen thuis en maken dan een vuurtje om warm te hebben en ze verbranden zich eraan. In het droge seizoen kom je vooral fracturen tegen, dat zijn beenbreuken, veroorzaakt door het klimmen in bomen om vruchten te plukken en ze vallen eruit en ze hebben dus een beenfractie.
Als ik dat allemaal hoor, is voor mij een reden om juist niet te gaan. Maar jullie gaan dus toch, en jullie beroepen zich ook een klein beetje, misschien kunnen we dat nu al vermelden en straks nog eens, jullie beroepen zich ook een klein beetje op de steun van de luisteraars. Op de steun van de bevolking van de verschillende gemeentes waar jullie dus afkomstig van zijn. En ik dacht dat die steun dan niet alleen financieel bedoeld was, maar vooral praktisch. In de vorm van, ik zal het u zelf laten zeggen, Stefan.
Ja, dank u. Dus wij vragen dus een steun aan de mensen die luisteren. Dus iedereen kan meewerken door oude klederen, oude lakens, medicijnen, zeep. Kortom, alles is eigenlijk welkom voor iemand die niets heeft.
Hoeveel kunnen jullie meedoen naar Ginder? Staat daar maat op? Of?
Ja, daar staat eigenlijk geen maat op. Nee. Dus, maar Ginter redeneert men, hoe meer dat we dus eigenlijk hebben aan materiaal, hoe beter we eigenlijk ons werk kunnen voltooien.
Betekent dat dan meteen dat de bestaande liefdadigheidsorganisaties en zo, UNICEF, Damiaan-acties, dat die nog altijd niet voldoen aan de nood die Ginter is?
Ja, ik zeg niet. Die mensen doen natuurlijk zeer veel voor Ginter, maar door het feit dat wij dus eigenlijk persoonlijk naar hen te gaan, denk ik dat de mensen al een grotere zekerheid zullen hebben van, ja, ons kleren, wij geven dat eigenlijk wel mee met UNICEF, maar zijn wij eigenlijk wel zeker dat het aankomt?
Mm-hmm. Zijn wij zeker? Heb jij daar een idee over, Stefan?
Van
mogen
de mensen
dan zeker zijn dat al die instellingen ook inderdaad het ingezamelde materiaal ter plaatse gaan afleveren waar het hoort? Heb jij daar als jonge mens die nu toch naar Ginder trekt met dergelijke goede bedoelingen. Heb jij daar zelf een idee over, over die instellingen?
Ja, ik zal die instellingen niet, niet afbreken, omdat ik weet eigenlijk niet als het eigenlijk werkelijk aankomt. Maar bij ons, dus wij hebben een bagage mee, wij doen hetgeen wij krijgen van de mensen die voor Ginter bestemd is, nemen wij persoonlijk mee. Dus op de dag van het vertrek gaat alles mee met ons.
Dat is misschien ook wel een reden voor de mensen om inderdaad ook te gaan steunen en materieel te gaan helpen. Omdat zij weten, kijk, wij geven dat mee aan die vier mensen. En binnen enkele dagen is het er ook. En jullie hebben daar ook op ingespeeld. Hoe zijn jullie aan al die klederen en al dat materiaal gekomen nu in de voorbije maanden? Hoe hebben jullie dat gedaan?
Wel, in de voorbije maanden dus, wij zijn dus met vier mensen. En één meisje daarvan is van Hestel. En zij heeft de steun gevraagd van het Jeugdrode Kruis om dus kledij, medicatie en dergelijke meer op te halen. En zij is daar zeer goed in geslaagd, moeten wij zeggen. De mensen toonden belangstelling enorm.
En hoe heb je dat dan verspreid in Hestel of in Kneslaar? Waar is dat allemaal gebeurd, die actie?
Wel, die actie is momenteel hoofdzakelijk doorgegaan in Gestel. En nu zal ik eigenlijk wel meer in Kneslaren verblijven. En zullen de mensen van Ficastemo dus eerder naar Kneslaren komen. Door het feit dat ik nu een actie op touw gezet heb. En dus kunnen we samen dus...
Er zijn dus al concrete plannen in die zin voor deze streek hier. Je hebt, dacht ik, ook een paar adressen bij je. Die je graag had willen vernoemen. Misschien kunnen we dit nu al een keertje doen en straks nog een keertje om toch de mensen de kans te geven het even te verwerken.
De mensen kunnen hun steun uiten bij de volgende personen. Het is Stok Stefan, die woont in de Kloosterstraat 23, 9890 te Kneslaren. En bij de familie Vinke, dat is de Urselweg nummer 13. In 9900 in Kleid. Maar bij het laatste adres liefst na 5 uur.
We gaan ze straks nogmaals herhalen. Misschien nog even heel kort zeggen wat jullie verlangen. Wat kunnen de mensen allemaal geven?
Dus de mensen kunnen oude kleren, oude lakens, medicijnen, zeep, geld ook, waarom niet? Dus kunnen zij kwijt aan ons.
Dus op een van die adressen die je daar hebt vernoemd. Er wordt hier wat over en weer gepraat, maar dat liefst als de muziek aan de gang is en niet voor een openstaande micro. Straks gaan we dus die adres nogmaals herhalen voor de mensen die daar dus eventueel interesse mochten voor hebben. Die nemen misschien het traditionele pen en papier. Maar wij gaan nog een beetje muziek maken, althans John Denver. En dat was de Calypso van John Denver. Terug over naar de Calypso van de mensen die hier aanwezig zijn in deze studio. Ze hebben dus een groot project opgezet, niet alleen. En daarover gaat het nu juist. Er zijn ook mensen die hun daarin hebben gesteund.
Ja, hiermee wil ik dus ook alle mensen bedanken die meegewerkt en meewerken aan het mini-project. Zelfs alle mensen thuis die kunnen eigenlijk meewerken aan het project. Door oude kleden, oude lakens, medicijnen, zeep, geld. Kortom, alles is welkom voor iemand die niets heeft. Dit kunt u brengen naar Stok Stefan, Kloosterstraat 23, 9890 in Kneslaren. Dan secretaris Willy Kouwels. Voor de werkgroep van voor missieanimatie in de Vage Kerkweg 86. En dan ook nog familie Vinke, Urselweg 13, 9990 in Kleid.
Stefan, dat is dan misschien ook voor de luisteraars meteen ook al een steuntje vanuit Maldegem dat je dus krijgt. Dus de mensen weten al, Willy Kouwens, wat dat allemaal omhelst, ook missiewerking, al dergelijke dingen, dus ook zeer nauw verbonden met de hulp aan de derde wereld. Dus ook hier in Maldegem kunnen de mensen hun materiaal afleveren. Je had, geloof ik, nog een aantal mensen of adressen?
Ik wil nog enkele medewerkers bedanken. Dat is onder andere Radio Saturnus, die ons project heel goed steunt. Hartelijke dank aan alle medewerkers van Radio Saturnus. De ouders van Ficastimo, dokters, apothekers en alle stille medewerkers die heel goed hun best doen. Allen van harte dank. Dan wil ik ook nog de groeten doen aan een heel lief meisje, mijn familie, waaronder mijn lieve moeder, mijn zussen, lieve en haar verloofde Patrick, Carla en haar verloofde Dominique, de familie Vinke van Kleid en aan de bende van Maldegem. Dan wil ik, ja, dat is alles.
Het lijkt wel dat we naar het slot van het programma toe gaan, zo is het nog niet, want we hebben nog 20 minuten. En zoals wij zijn, hadden we graag nog iets meer vernomen over de voorbereiding van die reis. Want ik kan mij best voorstellen, wanneer ik zin heb om volgend jaar in het grote verlof naar de Filipijnen of iets dergelijks te gaan, dat het zomaar niet van de ene dag op de andere gaat. Jullie zijn daar al mee bezig vanaf september. We zijn maart. Wat is er allemaal gebeurd in die maanden?
We zitten dus samen in klas, dus daar kunnen wij veel afspreken, dus de plannen. Wij komen dan ook regelmatig samen bij een van de leden. Daar bespreken we wat we gaan doen. We hebben ook laatst een bal gegeven in Gestel. Dus om een beetje de kosten te dekken, omdat wij studenten zijn. En dus, dat geldt. Het kost tamelijk veel, dus we gaan op ons heen en moeten tamelijk veel betalen voor het vliegtuig.
Jullie hebben niet gedacht aan sponsors of zo. Het is dus allemaal uit eigen kracht dat jullie het gaan doen. Of met eigen kracht.
Ja, we hebben dus alles. We zorgen voor alles eigenlijk. Mm-hmm. Wij we zijn eigenlijk, het is één initiatief dat naar Ginter gaan, dus ondanks de uitnodiging, met de uitnodiging van de zuster.
Maar wat is dat dan juist voor alle zorgen? Wat wij horen is meer de financiële kant, dus je moet aan geld raken, aan dingen om mee te nemen, geld, kledij, medicatie. Maar de organisatie als dusdanig, dus je neemt een vliegtuig, dat moet uiteraard dat vliegtuig zijn, om maar één voorbeeld te noemen.
Ja, maar dus wij bepalen met vier dus welk vliegtuig dat wij eigenlijk moeten nemen om daarheen te raken.
En dan die vracht, Stefan. Je kunt dat toch allemaal niet in je rugzak proppen. Goed, doen jullie dat, moeten dan ook geen vrachtvliegtuigen ingeschakeld worden? Stel dat je nu een volledig vliegtuig nodig hebt, hoeveel gaat dat dan weer kosten?
Ja, een volledig vliegtuig, dat is wel een beetje veel gezegd. Maar we gaan dus eigenlijk veel kleren mee hebben, maar we hebben dus met de zusters contact opgenomen. En in geval dat wij dus kleren niet kunnen meedoen, worden die in vaten gestoken. En die worden dan ook meegestuurd met ons. Dus ze blijven bij ons.
Dus de mensen mogen wel verwachten, als zij kleren geven, dat zij hoe dan ook Ginder gaan aankomen.
Ja, zeker en vast. Zeker en vast.
Alles moet toch, dacht ik, tot in de puntjes geregeld worden. Je kunt als je naar Oostenrijk gaat voor een gesloten hotel komen, en dat kan in Zaïre zeker, dacht ik. Ja. Niet een hotel, maar dat je daar komt en dat je misschien dingen ziet of ervaart die je niet zo direct had verwacht. Of dat moet toch allemaal voorbereid zijn?
Ja, men moet wel de boter bij de als men de vest neemt, liever, moet men er de graadjes bij nemen. Dus eigenlijk onvoorziene omstandigheden zijn er altijd natuurlijk.
Weet jullie wat jullie daar te wachten staat?
Ja, of grotendeels wel, ja. Dus door het feit dat we dus geïnformeerd zijn van de zusters van Hestel, dus hebben wij dus gezegd, kom, wij gaan eerst goede informatie nemen, vooraleer wij eindelijk het initiatief nemen.
Stefan en Moentje, jullie kijken daar al met enthousiasme naar uit, naar die datum heb ik al gemerkt in de loop van deze voormiddag. Wat trekt jullie daar eigenlijk zo in aan en is dat een interesse van de laatste maanden, of zijn jullie daar altijd al mee bezig geweest met derde wereldproblematiek?
Doordat wij dus in de verpleegkunde zitten, trekt het ons wel aan om naar daar te gaan. En ook, bij mij zit een beetje in het familiebloed van dus ontwikkelingshulp te doen. En ja, doordat we zo, ja, we hoorden van andere mensen dat we daar kunnen hulp bieden, waarom doen wij dat dan niet voor ons af?
En jullie ouders, hoe kijken die daar tegenaan? Een normaal mens die gaat met Saturnus mee op vakantie deze zomer, die gaan dus naar Italië. Jullie gaan het meteen in Zaïre gaan zoeken. Hoe was hun eerste reactie toen jullie daarmee thuis kwamen met dat idee?
Ja, de ouders waren natuurlijk allemaal goed geschrokken, zal ik maar zeggen. Maar toch zijn ze dus langzaam gaan aanpassen en gaan ze dus ons dus heel goed moreel gaan steunen om dus verder te gaan om alles door te zetten.
En dan de medeleerlingen in de klas en dan de school ook. Is dat daar bekend? Krijgen jullie medewerking van jullie leraren? Of blijven die afzijdig? Hoe zie je dat?
We krijgen wel steun van de leraressen bijvoorbeeld. Als we iets vragen dat we zelf niet weten, dus zij gaan ons hulp bieden. Ook van de medeleerlingen in de klas werken ook wel mee. Dus om de projecten, als bijvoorbeeld kleding inzamelen, om dus mee op de markten te staan voor de kleding in te zamelen, omdat we dat dus niet allemaal alleen kunnen doen. Dus het is wel goede steun van iedereen.
Jullie zijn dus studenten, studentinnen geneeskunde.
Verpleging, zeg.
Ja,
verpleging, sorry. Ik kan mij best voorstellen dat die studies hier in Brugge, hier in België, gericht zijn op Belgische noden, op Europese noden. En dat de noden daar in Zaïre heel anders liggen. Hebben jullie daar een speciale opleiding voor gedaan?
Ja, de opleiding zelf die gebeurt eigenlijk daarin, doordat wij dus begeleid worden door de zuster. Dus hoe eigenlijk de aanpak is van dergelijke ziekten, wat wij dus eigenlijk allemaal moeten doen, waar we rekening moeten mee houden en dergelijke meer.
En die gaan dat dus bijbrengen aan jullie, eens jullie ter plaatse zijn?
Ja, dat is
het. Zit er iets van dergelijke dingen in het studiepakket dat je hier in Vlaanderen krijgt, of is dat totaal vreemd aan jullie voor het ogenblik?
Maar ja, eigenlijk vreemd is het nog niet door het feit dat wij dus met z'n vier Caritas doen. Dus we zijn al een goede tijd van het begin van het schooljaar bezig met de voorbereiding op het verzorgen eigenlijk van wonden en bezig zijn met
misschien mensen. Kun je daar wel eens iets meer over vertellen? Wij komen steeds maar meer en meer van jullie te weten. Caritas, wat houdt dat nu weer in?
Caritas, dat is een gemeenschap en dus die werkt met mensen, dus dat is vrijwillig werk, dus wij werken vrijwillig. En daarbij kun je in een kliniek werken. En voor je werk krijgt de Caritas gemeenschap een bepaalde vergoeding. En met die vergoeding mogen de mensen die ervoor gewerkt hebben, doen wat ze willen. Dus bijvoorbeeld kun je zeggen, ik besteed het aan de medicatie voor daarhens, omdat er daar ook bepaalde medicaties zijn, waar we hier in België gewoonweg niet aangeraken. Dus dat we dus vragen aan Caritas om daarvoor te zorgen. En die zorgen daarvoor.
Waar hebben jullie hier aan Caritas gedaan? Is het in een kliniek hier of in een NPI? Of?
Wij hebben alle vier Caritas gedaan en we doen nu nog Caritas in het Sint-Lucas ziekenhuis in Assenbroek.
Wordt dat niet een beetje veel, studeren verpleegkunde, een groot project opzetten naar Zaïre, Caritas werk doen?
Ja, maar als je daar een beetje structuur in steekt, dan is dat te doen hoor. Mm-hmm. Je moet dat een beetje plannen, zodat je weet hoe... hoe en wat, dus een beetje afspreken. Dus.
Wat zijn de dingen die nog moeten gedaan worden tot en met juli qua voorbereiding? Staan er nog dingen op het programma? Of is alles in kan en kruiken al?
Nee, dus wij willen nog acties doen om kleren nog te verzamelen, ja. En dus die andere middelen. Dus we moeten dan ook nog afspreken. Dus wat moeten we meedoen? Wat moeten we voor onszelf meedoen? Dus de nodige middelen dat we zelf nodig hebben. Ja, dat is dan bijna alles.
Je zult er wel geen grote warenhuizen aantreffen, denk ik, in Zaïre. Dus je moet alles meenemen.
Ja, zeker. Dus het is hoofdzakelijk. Maar eigenlijk zoveel moeten wij eigenlijk niet hebben. Want wij zitten van 's morgens 6 uur tot 's avonds 6 uur in de kliniek. Dus wij verblijven daar grotendeels. En we hebben enkel materiaal nodig om te werken en om te slapen. Meer niet.
Misschien een transistorradio. Om ze kunnen ontvangen, maar dat zal...
dat zal een beetje raar zijn, denk ik.
Goed, misschien geen muziek in Zaïre, maar nog altijd wel in Maldegem. En daar zorgt de groep Magenta voor. En zij zien het veel eenvoudiger. Zij gaan namelijk liften. De groep Magenta met de lifter. En als er mensen van taxi stop zijn die richting Zaïre gaan, ze kennen ons telefoonnummer. Er is nog geen aspect niet aan bod gekomen, daar gaan we het straks over hebben. Maar je had, dacht ik, nog een reeks van adressen of namen die je via Saturnus kwijt wou.
Ik wil het vervolg van de groeten doen. Dat is aan Tante Rietje, Anneken en Janneke, Hilde en Luc, Frank en Marleen, Nonke Gerard, Loks, De Walen en Kinderen, Tante Suus, Edegaard, Ewaarde heer pastoor Van den Broeke en de juffrouw, Ewaarde heer pastoor Boedonk, Ewaarde heer onderpastoor Godefroy, Tante Cécile, Nonke Roger, Sierens, Loks en Kinderen, familie Van den Branden, kinderen en kleinkinderen, familie Verniest en hun zoontje Stijn, Ritatje en alle klasgenoten van Brugge en leerkrachten van vorig jaar uit Beernem, vierde bureau. Alle lieve mensen van Knesselaren, Maldegem, Kleid en Adegem. Voor de familie Vermark van Nazareth, voor alle mensen die nooit eens aan bod komen, mijn allerbeste groeten.
Dat zijn dus, dacht ik, mensen die allemaal hebben bijgedragen tot jullie groots opzet, in min of meerdere mate. Ik had het daarnet over een aspect dat nog niet aan bod is gekomen, namelijk de aanpassing daar. Ik ken ook persoonlijk mensen die in Zaïre hebben verbleven, zij dan puur zakelijk. En zij hebben mij verteld dat ze nogal wat problemen hadden met de aanpassing, met de klimatisering.
Het is hier wel zeer warm, dus 50 graden. En dus we mogen niet veel in de zon zitten, dus we moeten lopen naar de schaduw. Dus, en we mogen ook niet bijvoorbeeld in het water, in de rivier zwemmen, omdat de krokodillen gevaarlijk zijn. Dus ook niet op onze blote voeten lopen. Dus de wormen zouden kunnen wormen krijgen. Ook de taal.
Goedemiddag, we gaan de luisteraars verder details besparen.
Ook de taal zal moeilijk zijn. Ze spreken
Swahilisch,
ja. Dus dat is wel moeilijk voor ons. Mm-hmm. En ook, het wordt ook like, vroeger donker. Dus dat is ook wel een aanpassing.
Ja, dat is misschien altijd geen nadeel. Wat ik nog had willen vragen, de bevolking die daar is, dat zijn, dacht ik, toch niet allemaal mensen van daar. Er zijn toch ook nog andere ontwikkelingshelpers die misschien uit een Europees land afkomstig zijn en toch wel in verstaanbare taal spreken, of niet?
Ja, zoals ik je net vernomen heb van secretaris Willy, dus zijn er daar ook mensen hier van Brugge.
Ja.
Dus de zusters van Voslo zijn daar ook aanwezig. En enkele doktoren, mensen die ook dus in de geneeskunde gestudeerd hebben. Dan heb je daar, kom je daar ook nog wel mensen tegen dus die landbouwkundig of de streek daar archeologen en dergelijke mee.
Dat kan dus een pluspunt zijn voor jullie project.
Ja, ik denk dat dat wel een keer deugd zal doen om een keer iemand van hier tegen te komen. Ja.
Stefan, kan dat geen probleem vormen nu die taal? Je gaat daar dus ook een aantal zaken moeten vertellen aan die mensen. Dus ook het gebruik van medicijnen, hoe zij hun voeding moeten regelen. Hebben jullie al een manier bedacht om jullie dan ook verstaanbaar te maken? Die mensen spreken wellicht geen Engels. Dus normaal denk je, als men Engels spreekt, dan kan men eigenlijk wel een heel eind weg. Maar ik denk, die mensen van Hinder, die kennen die taal niet. Hoe gaan jullie dat overbrengen dan?
Wij gaan dat overbrengen door middel van het Frans. Door het feit dat daar veel Frans gesproken wordt.
Ook
van vroeger.
De mensen uit de streek?
Ja, maar dus dat is in mindere mate. Dus het is eigenlijk hoofdzakelijk Swahili's en Kikongo's dat daar gesproken wordt. Maar dat zal na een tijdje zullen we dat wel de taal onder de knie hebben. Om dus een beetje ons uit de slag te trekken met die taal.
Zijn jullie bang voor een, ik wil jullie niet bang maken, maar hebben jullie soms al eens gedacht aan een mislukking van jullie opzet?
Ja, een mislukking kan er altijd optreden, maar wij hopen natuurlijk van niet. We hopen eigenlijk dat alles tot een goed einde zal aflopen en dat wij dus eigenlijk iets hebben mogen bijdragen bij die mensen hinter. Dat wij dus eigenlijk een goede steun geweest zijn.
Het is de bedoeling, dat is nog niet vermeld, om daar een zestal weken te verblijven.
Ja, wij gaan dat dus ongeveer. De datum wanneer wij naar huis komen, dat weten wij nog niet. Dat is nog niet bepaald. Maar we blijven daar toch plusminus 6 weken.
Vanaf ongeveer 10 juli.
10 juli vertrekken we.
En Moentje en Stefan, de toekomstplan dan voor jullie 1 juli dan gaan terug zijn. Wat volgt er dan voor jullie? Gaan jullie verder de verpleegrichting in? Of gaan jullie andere wendingen nemen?
Ja, wij gaan dus eigenlijk officieel dan met verpleegkunde.
Alle vier. En staat er verder nog een specialisatie in tropische geneeskunde in het verschiet? Of denken jullie nog niet zo ver?
Dat kan er misschien wel uitbloeien. Dat kan.
Ja, misschien nog even de adressen herhalen tot slot van dit programma. Voor mensen die mochten interesse hebben om praktische steun, materiële steun te verlenen.
De volgende adressen die zijn Stok Stefan, dat is in de Kloosterstraat 23, 9890 de Knesselaren. Dan secretaris Willy Kouls, dit is van de werkgroep voor missieanimatie en dat is Vage Kerkweg 86. En familie Vinken uit de Usselweg, nummer 13, 9990 de Kleid. Voor dit laatste adres, liefst na 5 uur.
Je moet me dan maar eens de adressen doorgeven, Stefan. Ik kan ze in de loop van de volgende maanden nog wel een aantal keer in de Allegekheid Info op donderdag en vrijdag vermelden. Tot hoe lang zijn al deze kledingstukken en die medicijnen bij jullie welkom? Staat daar een eindlimiet op?
Wel, wij hadden gedacht zo'n maand na Pasen. Toch een geringe tijd na Pasen.
Ja,
dus als het afloopt, zal ik u misschien wel vragen.
Okay. Goed, dus de mensen moeten maar blijven luisteren. Zij kunnen al hun kledingstukken en zo kwijt.
Ja, we gaan hiermede ook dit programma afronden. En jullie alle vier, niet alleen bedanken, twee dan om jullie aanwezigheid, maar alle vier veel succes wensen. Misschien nog even de voornamen vermelden van jullie twee collega's die meegaan.
Dat is Filip en Katrien.
Filip, Katrien, Stefan en Moentje.
En Moentje en Stefan, kunnen wij misschien meteen een afspraak maken?
Ja.
Na jullie reis, dat jullie hier in Satelliet, jullie wedervaren, eens komen vertellen aan de mensen.
Ja, ik zou dat liefst hebben in de grote vakantie. Dus kort nadat we terugkomen, zal ik dus terug opnemen, contact opnemen met Ruitse
thuis. En dan gaan we even kijken hoe het geweest is, Ginder.
In orde.
Veel succes, thuis smakelijk eten en tot volgende week.
Tot volgende week.
Dank u wel. Dank u.